deze Nederland Zingt Special zingen we populaire
Goedemorgen, broeders, zusters, hier in de kerkzaal. Ook voor de mensen die thuis meeluisteren via kerkomroep.nl, van harte welkom. We willen ook, deze dienst gaat broeder Dick Wolbers voor. Dirk ook van harte welkom en Gods leiding in deze dienst toegewenst. Door collecte houden we onder het voorspel van het lied Na het Gebed. Het eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de MAF-zendingsvliegers. Vanavond om 7 uur komen we weer bij elkaar voor een zangdienst die eveneens geleid wordt door broeder Dick Wolbers. Iedereen wordt van harte uitgenodigd en zoveel mogelijk vrienden en kennissen meenemen. Volgende week zondag om 10 uur hopen we weer bij elkaar te komen in de dienst waar dominee Kees de Fleu uit Veenendaal zal voorgaan. En dan zal ook het heilig avondmaal gevierd worden. Voor die dienst is er om kwart over negen een gebedsbijeenkomst. Dinsdagavond is er om 7:45 Bijbelstudiegebedsavond bij zuster Winnie Butt in de Tjebolaan 31 in Barneveld. Is er niet? Oké, nou, er is geen Bijbelstudieavond. En de bloemen, Kobi, jij krijgt ze vandaag. Na de avonddienst mogen ze meenemen. En als je er niet bent, dan zal er wel iemand ze komen brengen. Ja? Sjoukje zal de voorbeden doen voor de mensen die dat nodig hebben. U wordt hartelijk uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van Johannes de Heer 57. Er komen stromen van zegen. Johannes de Heer 82. Zouden wij ook eenmaal komen? En het laatste lied zoveel mogelijk staand. We wensen u een gezegende dienst.
is een andere tekst die ik geleerd heb, eerlijk gezegd. Toch? Goedemorgen samen. Ik moet dat heen en weer lopen vanmorgen. Dus dat moet u er maar een beetje bij nemen. Ja. Goed elkaar te zien en ik denk dat het goed is dat we beginnen met een stil gebed. Heer Jezus, naar uw woord en naar uw belofte. Bent u in ons midden. En samen willen we ons uitstrekken vanmorgen naar de zegen die u hebt bereid, Vader, in de Heer Jezus. Amen. Gaat u zitten. We gaan luisteren naar een kinderlied. We gaan samen zingen lied nummer 13 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, zo mogen we in alle vrijmoedigheid tot u komen in de wonderbare naam van onze Heer Jezus. Wat een zegen, Heer, dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn in alle rust. Om te zitten aan uw voeten, Heer, want aan uw voeten is de hoogste plaats. We zijn wat dankbaar dat we een moment van rust mogen hebben. We even afgezonderd van het gevoel van de wereld met alles wat daarin speelt. Momenten hebben om ons te bezinnen. Om ons volkomen te richten op u. Door het zingen van de liederen, door het openen van het woord. Voor hetgene wat we met elkaar mogen delen, Heer. Want de rijkdom van uw genade straalt af vanaf het Bijbelboek. Heren, wat zijn we dankbaar. Voor alle zegeningen die u nog geeft, dat u nog bemoeienissen hebt met deze wereld. Dat u de zon laat schijnen over rechtvaardig en onrechtvaardig. En dat u nog geduld hebt, niet willende dat mensen verloren gaan, maar tot geloof komen in de Heer Jezus. En de roep, Heren, mogen we versterken door alles heen wat we zien in het wereld gebeuren. Kom spoedig, Heer Jezus. We willen bidden voor uw volk Israël. En om de vrede van Jeruzalem. Vader, we zien er naar uit dat de ontmoeting met u plaats zal vinden, ook wat betreft het volk Israël. Dat ze tot geloof mogen komen in hun Messias. We willen bidden voor de vervolgde christenen. Er is veel verdriet en veel tegenslagen, veel vervolgingen. Heren, wilt u ze bewaren, wilt u ze kracht geven en volharding. En dan denken we hier aan alles wat er zich afspeelt in de wereld. Het lied zegt het ons, de duivel gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar wij mogen door alles heen de ogen gericht houden op de Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. En als we straks samen uw woord openen, Heer, dan willen we bidden om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. We hebben dat nodig, Heer, want zonder die geest zullen we elkaar nooit kunnen bemoedigen, ook niet kunnen vertroosten, zullen we ook niet kunnen verstaan wat uw woord zegt. En wat zijn we dankbaar dat we op de eerste dag van de week, de dag van uw opstanding, mogen gedenken dat u het de dood hebt overwonnen, het graf hebt overwonnen, dat u plaats hebt ingenomen aan de rechterzijde van de Vader, waar u voor ons bidt en pleit, waar u onze voorspraak bent. Dank u ervoor. Heren, we willen bidden voor elkaar. U weet wat we nodig hebben. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Maar u kent ook degene die thuis met ons verbonden zijn, mogelijk nu of op een later tijdstip. Heren, zegenen ieder. Want u weet nogmaals wat we nodig hebben. Helpt u vanmorgen bij het zingen, bij het begeleiden, bij de techniek, bij het spreken, bij het luisteren. Vader, we leggen dit samen zijn in uw liefdevolle en machtige hand. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. We gaan nog een lied zingen en dat is 73, Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het woord van de Heer. En dat is uit het boek Openbaring. Openbaring, het eerste hoofdstuk. Ik lees vanaf het eerste vers en ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Het is uiteraard de openbaring van God, van Jezus Christus. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en die van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Voordat we dat gaan overdenken, zingen we nog één lied. En dat is 187. En ik verzoek je erbij om te gaan staan. Want als je staat, dan zingt het beter, hè? Toch? Voor zowel mogelijk, uiteraard. O God die mij heeft vrijgekocht. Thank you. denk te mogen zeggen, broeder en zuster, dat het boek Openbaring, wat voor een grootste gedeelte uit profetie bestaat, een van de weinige boeken is die heel weinig wordt gelezen. Men vindt het boek Openbaring te moeilijk, alhoewel dat er best wel verandering in is gekomen. En dat mensen op een gegeven moment wel nagedacht hebben, wat heeft het boek Openbaring ons eigenlijk te zeggen? Nu, ik denk heel veel. En dan geeft het ons een blik in de toekomst. En dan kun je natuurlijk afvragen van, is het nou nodig dat wij dat allemaal gaan weten? Nu, als het zo was dat God er geen bedoeling mee had, dan had hij dat boek niet door Johannes laten optekenen. Dus er is heel duidelijk vanuit Gods kant een opdracht geweest, maar ook een verlangen om u en mij door alle jaren heen, maar ook die voor ons geleefd hebben, die na ons nog leven, het verlangen heeft God gehad om ons deelgenoot te maken aan de toekomst. Nu, wat heel bijzonder is, dat Johannes zijn schrijven richt aan de 7 gemeenten in Azië. En 7, dat weet u, dat is het volgetal van de Bijbel. En dat gaat van Efeze tot en met Laodicea. En we mogen aan de hand van het feit, gezien de tijd waarin we leven, mogen we nu ook zeggen, ontwikkelingen in de gemeenten, en dan bedoel ik zo breed mogelijk in kerken en gemeenten, dat er best wat van te zeggen valt. En dat we kunnen zeggen, gezien de tijd hebben we nu te maken met Laodicea. Laodicea betekent volksregering, oftewel de regering van het volk. Ik wil daar heel duidelijk ook van zeggen, broeder en zuster. De Bijbel is niet, en de gemeente is niet een democratie, maar een theocratie. Dat heeft te maken dat God het voor het zeggen heeft. Maar helaas moeten we constateren dat mensen in vele gevallen de leiding hebben genomen in de gemeente. En natuurlijk wil God door mensen werken, maar die hebben hun eigen ideeën zo ingebracht. En zo zien we een enorme verlating van de kerk. En we zien dat de zegen als het ware weg ebt, zo langzamerhand. En dat is wel heel erg tragisch. Wat hebben we dan nog als gelovigen? Maar wat hebben we dan als kerk, als gemeente van de Heer Jezus Christus nog te zeggen in deze wereld, als we zelf meegaan met de stroom van deze wereld? Nu, zoals gezegd, het is de openbaring van Jezus Christus. Jezus betekent de redder en Christus de gezalfde, die God hem gegeven heeft, hebben we gelezen, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Nu, als je een beetje vertrouwd bent met het boek Openbaring, dan worden daar heel ingrijpende dingen over gezegd. Ik denk dan even, misschien dat u dat ook gevolgd heeft in het nieuws, maar ik denk een week terug vielen er hagelstenen zo groot als tennisballen in België, wat een enorme schade heeft veroorzaakt. Nu, we komen in een van de oordelen van God over deze wereld in het boek Openbaring tegen dat er straks stukken ijs zullen vallen uit de hemel van 40 kilo. Een talent pond zwaar. Dus hoef ik u niet te vertellen wat dat betekent voor de mensen die dan leven. Om maar even één ding daarvan te noemen. Maar hoe komt het dan wat spoedig moet geschieden? Dit boek is ongeveer 2000 jaar geleden op het eiland Patmos tot leven gebracht. Zo mag ik dat wel zeggen. En dan hebben we het over spoedig, maar ja, we moeten altijd de rekening mee houden. En dat wil ik vanmorgen ook heel duidelijk zeggen. Als wij de Bijbel lezen en we kijken naar de tijd waarin we nu leven, dan is het altijd de bedoeling, daar wil ik je ook toe aansporen. Je moet niet van beneden naar boven denken, maar van boven naar beneden. En dat betekent dat we vanuit Gods kant de dingen moeten zien en willen zien en onder ogen moeten zien. Wat spoedig moet geschieden, en hij heeft die door zijn engel gezonden nogmaals aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Nu, we weten, dat hebben we ook gelezen in het 9e vers, wat was nu eigenlijk de reden dat Johannes naar Patmos werd verbannen? Nu, Patmos, het is nu een heel ander eiland geworden met heel veel inwoners, maar toen in die tijd was het eigenlijk praktisch een onbewoond eiland. En ja, dan word je daar naartoe verbannen. En ik denk te mogen zeggen dat de duivel gedacht heeft, ziezo, deze getuige van de Heer Jezus Christus, die heb ik mooi weggeparkeerd en monddood gemaakt. Hij zal het getuigenis niet verder brengen. Want nogmaals, Johannes was een geweldig getuige van de Heer Jezus. Maar alles in het leven, broeders en zusters, en als het gaat om de gelovigen, dan heeft dat een bedoeling. Denk niet dat als u iets overkomt, dat dat geen betekenis heeft. Maar hoe gaan we er dan mee om? En ik denk te mogen zeggen dat toen Johannes naar het eiland Patmos werd verbannen, dat hij mogelijkerwijs ook gezegd heeft en gedacht van, en nu Heer, waarom? Wat is de reden dat ik hier terechtkom? Nu, daar heeft hij niet zo lang op hoeven wachten. Ik zeg dat meerdere malen, want het is wel heel bijzonder, dat hij zoveel gezien heeft, en in de grondtekst staat er, wat de Heer hem toonde, ik stond er bovenop. Hij was er zo nauw bij betrokken. Hij onderging dat op een hele confronterende manier. Want er wordt nogal wat gezegd in het boek Openbaring. Nu, God toonde hem, in alle eerbied gezegd, de film van de eindtijd. En wat Johannes moest doen, dat was het opschrijven. Het opschrijven om het te bewaren voor het nageslacht. Maar ik heb het al gezegd van aan de gemeenten. Dit boek werd niet geschreven aan de wereldse mensen die niet geloven, maar het werd geschreven aan de gemeenten. En waarom aan de gemeenten? Omdat de gemeenten de dragers zijn van Gods belofte. Het is eigenlijk het huis van God. En daar horen de dingen van God ook thuis. Maar de gemeente bestaat, en ik wil u dat echt ook wel meegeven vanmorgen, die bestaat alleen uit wederomgeboren mensen. Die wederom geboren zijn tot een levende hoop. Je kunt natuurlijk, en dat, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar je kunt naar de kerk gaan, maar onbekeerd in de kerk zitten. We hebben natuurlijk regeltjes bedacht door de tijd heen, dat weet u zelf ook wel. We hebben een bepaalde weg op een gegeven moment gevonden. Dan, ja, je neemt de kinderen mee naar de kerk en dan ga je naar catechisatie. En u kent allemaal die gang van zaken wel. Maar word je daardoor behouden? Dat is een vraag die je mag stellen. Je wordt behouden door het geloof in de Heer Jezus. Dat is onze enige redding. En je wordt niet behouden door een kerkelijke structuur te volgen of wat dan ook maar. Maar je wordt behouden, nogmaals, door het geloof in de Heer Jezus. En wij zijn als het ware daar het pad wat kwijtgeraakt. Omdat we zelf gaan invullen hoe er dingen moeten verlopen in een gemeente. Maar het is wel heel belangrijk voor u en voor mij, broeder en zuster, dat we vanuit de Bijbel, waar alle richtlijnen in opgetekend zijn, of het nu het gemeentewerk betreft, of het nu de wandel van de gelovigen betreft, het staat allemaal vastgelegd in de Bijbel. En dat is de weg die we moeten bewandelen. In Jeremia staat een prachtig woord dat hij dat tegen Israël zegt: vraagt naar de oude paden en bewandel die. En Israël was ook, tot op de dag van vandaag kunnen we dat zien, die waren andere wegen gegaan. En door middel van de profeten kwam elke keer maar weer het woord: vraag naar de oude paden, keer terug. Keer terug naar het woord van God. En ik denk dat dat voor ons ook een appel is om ons daaraan te houden. Nu, dienst krijgt Johannes. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Nu, hij heeft het allemaal gezien en nogmaals, God heeft het hem getoond. En hij was er totaal met ziel en lichaam bij betrokken. En nogmaals, hij was op het eiland Patmos vanwege zijn geloof en vanwege het feit dat hij getuigde van de Heer Jezus. Nu, ik denk, daar mag u best wel over nadenken, maar als je in deze tijd het woord rechtsnijdt, Hebreeën 4 vers 12, het woord rechtsnijdt, dan heb je een probleem. Want we gaan wat manipuleren met de waarheid. Hè? Van, we moeten niet te confronterend overkomen, ook niet naar de wereld. Want stel je voor, zegt dat op een of andere reden dat mensen zeggen van nou, die reden is hard. Hè? Dat weten we ook wat de discipelen zeiden tegen de Heer Jezus. Deze reden is hard. Ja, de reden is hard. Maar wel bewogen. En met een intentie om mensen te redden. En als het ware soms op een weg tot stilstand te brengen door te zeggen van, je bewandelt een verkeerde weg. En ik wil je daarvan redden. Nu, hij heeft van het woord getuigd. En dan krijgen we een prachtige bemoediging, broeder, zuster. En dat is eigenlijk heel mooi. Zalig is hij die leest. Nou, daarom lees ik ook graag. Zalig is hij die leest, hè, want dat is ook al een prachtige belofte. Zijn zij die horen de woorden van de profetie. Romeinen 10 vers 17 zegt, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Nu, deze week moest ik een rouwdienst leiden en ik heb ook gezegd tegen mensen die onder mijn gehoor zaten, wat je vanmorgen vanuit het woord hebt gehoord, zal je altijd bezighouden. En dat is misschien confronterend, dat mensen denken, ach, dat houdt me niet bezig. Ja, dat houdt je bezig. Het woord wordt gezaaid. En daar kun je niet aan voorbij gaan. En vroeg of laat klaagt je dat aan als je de verkeerde weg gaat. En dat mag je beste ook wel zeggen, dat het woord zijn werk doet in harten van mensen. De profetie en het grootste deel van de openbaring is natuurlijk profetie. Profetie is vooruitkijken. Maar profetie is ook de Bijbel verklaren. Als ik even een zijstraatje mag noemen, dan heb je het. Je kent misschien die geschiedenis wel, dat Ezra, de wetgeleerde, dus op een gegeven moment, er waren een aantal ballingen teruggekeerd, en dan vraagt het volk om het wetboek. En dat lag onder het stof, zo kun je wel zeggen. Want het was even niet in beeld. En dan verzamelt het volk zich bij de waterpoort. U leest het onder andere in Nehemia. En dan Dan lezen we, dat is de eerste preekstoel in de Bijbel, zeg ik wel eens, een verhoging. En dan gaat Ezra, die gaat daarop staan. En hij heeft een aantal mensen die hem helpen. En het volk in menigte stond van de vroege morgen tot de middag. En ze luisterden naar het woord. En het woord dat raakte hun hart zo, dat ze moesten huilen. Maar ze hadden ook een andere houding en dat was knielen. Ze bogen zich voor het aangezicht van de Here. En dat is nu ook wat het woord doet. Willen we, laten we zeggen, is ons verlangen om dat woord op deze manier te ontvangen. En ik denk de nood van deze tijd, broeder, zuster, is dat men eigenlijk, net zoals het volk Israël, het wetboek niet bekend, de Bijbel niet bekend. En wat zegt de Heere bij de mond van de profeet Hosea? Het vierde hoofdstuk van mijn volk is verloren gegaan, omdat het geen kennis had. Daar kun je natuurlijk heel veel van zeggen, maar je moet eigenlijk met de Bijbel opstaan en je moet ook met de Bijbel gaan slapen. En dat bedoel ik met de inhoud van de Bijbel. Het moet een levenskracht van je zijn, waar je door de hele dag door mee bezig bent. Nu, de woorden van een profetie en die in acht nemen, dus met andere woorden van die daar serieus mee opgaan, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nu, we zijn nu zoveel jaren verder, 2000 jaar. En ik denk te mogen zeggen, ook vanmorgen, nu is de tijd heel dicht nabij gekomen. De wereld staat volledig op zijn kop. En de angst slaat meer en meer toe. En de chaos is onvoorstelbaar groot. Is er dan nog wel een oplossing, vraag je af. Komt er dan nog een oplossing? Ja, er komt een oplossing, maar die komt niet van mensenhanden. Maar die komt van God zelf. En die chaos, in die chaos, dat weten we toch nog even te benoemen, zal op een gegeven moment een man opstaan. En dat is dan de antichrist. En die zal alle problemen in een korte tijd oplossen. En de mensen zullen deze man ademloos gaan volgen. En dan vraag je wel eens af, hoe kan dat? En we hebben allemaal signalen die daar ook al op wijze. Denkt u aan Trump uit Amerika, deze man die kan eigenlijk, en dat doet hij ook, is in staat om in korte tijd de hele wereld als het ware naar zijn hand te zetten. En dat geeft ook al aan dat mensen op een gegeven moment een leider zoeken die de problemen oplost. Nu, we weten, we zijn ja, ze raken wel in hem teleurgesteld. En dat komt natuurlijk ook straks ook met de antichrist. Raken de mensen ook in teleurgesteld en vooral het volk Israël. Want, en dat is natuurlijk een tragiek, dat Israël zou de antichrist omarmen als de Messias. Want hij zou vanuit uit de tempel gaan regeren. En dat is natuurlijk zeer ernstig. En de Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd door te zeggen van er zal een ander komen in mijn naam en die zullen jullie accepteren. Erg natuurlijk. Nu, dan gaat Johannes verder en de Bijbel gaat verder door te zeggen, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade, zij u en vrede. Want eigenlijk zo mooi, alle brieven van Paulus als hij, en Petrus ook, die sluiten eigenlijk met deze woorden, genade en vrede. Maar weet u wat zo mooi is? Er staat niet vrede en genade. Er staat genade en vrede. En de Bijbel is, wat betreft de Joden en titel, punten of kommen, is zo correct in alles, dat ook deze volgorde kun je niet aan, hoef je niet aan te twijfelen, want je krijgt vrede op grondslag van de genade. Je ontvangt eerst genade als je tot geloof komt in de Heer Jezus. Efeze 2, vers 8. Door genade bent u behouden. En ik weet het, het Calvinisme leert ons iets anders. En dan wordt vaak gezegd, ja, maar we moeten iets meebrengen. We kunnen voor God niks meebrengen. Hij heeft gewoon alles al. Alles wat we bezitten, of alles wie we zijn, is door genade. En die genade betekent, je hebt het onverdiend uit handen van de Heere gekregen. En die vrede, daar zegt de Bijbel van, Hij is onze vrede. Van Hem, uiteraard, van Hem, God de Vader, die is er, een belofte natuurlijk, die was, Hij is er altijd geweest, en die komt. En van de zeven geesten, wat we lezen in Jesaja, die voor zijn troon zijn, ook weer dat vol getal, broeder, zuster. En van Jezus Christus, die is de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Ja, als er ooit een getrouwe getuige is opgestaan, dan is het wel de Heer Jezus. Hij was in alles aan de Vader onderworpen en gehoorzaam. Zelfs tot de dood van het kruis. En dan moet u zich voorstellen dat voor de grondlegging van deze wereld het plan al tussen vader en zoon was gemaakt dat hij zijn leven zou geven aan het kruis van de Golgotha. Ik hoop dat ik u daarin mee kan nemen wat het betekent dat hij kwam bij de Vader vandaan, een volkomen volmaakte omgeving. Spreuken 8 zegt het ons, dat we spelende voor het aangezicht van zijn Vader. In volkomen heerlijkheid, volkomen zaligheid, volkomen rust en noemt u maar op. Je kunt niet zoveel bedenken of het was daar aanwezig. En dan maakt hij de keuze om naar deze verdorven wereld te gaan die ten onder gaat aan zonde en perversiteit. Galaten 4, vers 4 zegt ons van, in de volheid van de tijd zond God zijn zoon naar deze aarde. In de volheid van de tijd, dat betekent dat voor God de dingen vol waren. Hij moest ingrijpen zoals hij ook al in het Oude Testament meerdere keren heeft ingegrepen. Denk aan de zondvloed, denk aan de toren van Babel, denk aan Sodom en Gomorra. Denk aan al die andere dingen dat God op een gegeven moment in moest grijpen om reden dat de zonden van de wereld, van de mensen, torenhoog waren. Dus hij moest ingrijpen. Maar hij kwam naar deze wereld zo kwetsbaar. Als een kind. En ze waren met één erop uit om zijn leven te nemen. Om zijn leven te vernietigen. Het is goddank nooit gebeurd. Maar ze hebben vanaf het begin al direct moeten vluchten. U kent die geschiedenis hopelijk. En dan groeit hij op en hij is volkomen gehoorzaam ook aan zijn ouders. En op zijn 30ste treedt hij in het openbaar. Maar toch wel mooi om dat te zeggen. En hoe kwam, wat waren dan zijn eerste schreden? Na 30 jaar. Nu, hij gaat naar de Jordaan, daar was Johannes de Doper aan het dopen uiteraard. En door de geest van God ziet Johannes de Doper, zonder dat hij hem ooit heeft voorgesteld, ziet hij de Heer Jezus. En wat waren zijn woorden? Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ik wil u meenemen naar het feit van hoe kan het dat je vooruit weet wat er staat te gebeuren met je leven. Hij wist welke weg hij moest gaan. Hij wist hoe hij de strijd zou moeten voeren in het hof van Gethsemane. Hij wist dat hij gekruisigd zou worden. Hij wist dat hij uitgekotst zou worden door de hoge priesters, de fariseeën, de saduceeën, de schriftgeleerden en het toenmalige volk. Hij wist het allemaal. En ik denk te mogen zeggen dat wij blij mogen zijn dat we alles niet vooruit weten. Ik heb er geprobeerd in te leven wat het betekent als je met deze dingen te maken krijgt. Dan moet je echt door genade moet je vastgehouden worden, want anders dan trek je het niet. Nu, de Bijbel zegt ons, hij is gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood van het kruis. En misschien dat ik dat nog even mag zeggen, want dat is voor de Heer Jezus een enorme verademing geweest toen hij met Petrus, Jacobus en Johannes op de berg van de verheerlijking was. U kent hopelijk die geschiedenis, Matthäus 17, de andere evangelisten, Lucas en Marcus spreken daar ook over. En dan op een bepaald moment dan vertonen Mozes en Elia, die vertonen zich aan de discipelen. En wat dan eigenlijk zo mooi is, dat Petrus dat meteen herkent. En dan zegt Mozes en Elia, en dan vragen we ons af, hoe kan dat toch? Want hij had ze nog nooit ontmoet. Nu, hij deelde op dat moment in de volmaaktheid van het denken. En weet u, niet kennen is onvolmaakt. Dus we zullen straks in de hemel elkaar ook herkennen. En dan komt de gedachte waar ik regelmatig ook met mensen over heb. Dan zeggen ze, ja, maar wat is het dan als je elkaar dan herkent? Heb je dan weer die ellende die we hier beneden hebben? Nee dus. Want de profeet Jesaja zegt aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Dus alles wat hier onvolmaakt is, wordt weggewist. Uit ons denken, uit ons doen, dat zal niet meer bestaan. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, broeders, zuster, is het feit dat Lucas ook zegt dat Mozes en Elia, die spraken met hem over de weg die hij moest gaan. Dus met andere woorden, de hemel was betrokken bij zijn kruisdood. En we vragen ons wel eens af van hoe is het dan in de hemel? Zijn die betrokken bij datgene wat er op aarde gebeurt? Ik denk, gezien dit gedeelte mogen we wel aannemen dat dat wel het geval is. Ze spraken met hem over zijn in- en uitgang. En wat moet het voor hem een verademing zijn geweest dat er in ieder geval, voordat hij die moeilijke weg moest gaan, dat hij een paar mensen had die met hem daarover spraken, die het begrepen, die de diepte van zijn lijden konden doorgronden. Nu, om dat nog te zeggen, de vrede en hij is de eerstgeborene uiteraard uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Dat blijft hij ook. En hij zal straks die regering natuurlijk zal hij oppakken, want hij wordt ook strakjes letterlijk de vorst van de koningen der aarde. Ik vind het heel bijzonder om elke keer weer opnieuw de gemeente, de mensen voor te houden van er is een geweldige strijd om Jeruzalem. Heel veel godsdiensten die daar hun plaats hebben gevonden. En Jeruzalem is in dat, wat dat betreft hopeloos verdeeld. Maar het is wel de stad van de grote koning. En gezien dat wat er zich allemaal afspeelt en de landen daarom die eigenlijk Israël geen bestaansrecht gunnen, die zullen straks tot de ontdekking komen dat het de stad wordt van de grote koning. En dat hij gaat regeren in het duizendjarige vrederijk. En dan zal de aarde vol zijn, zegt de profeet Jesaja, van de kennis van de Heer is gelijk de wateren van de zee de bodem bedekken. Nu, die van Jezus Christus, die getrouwe getuige hebben gelezen, de eerstgeborene, en dan gaan we die ons gemaakt heeft, daar wil ik u echt mee bemoedigen. Tot koningen en priesters. De apostel Petrus spreekt daar ook over. Maar wat zijn we bevoorrecht dat we gemaakt zijn tot koningen en priesters. Twee vormen die iets te vertellen hebben aan u en mij. Maar wat ook een geweldige bemoediging is. Want hij zal ons tot koningen maken, dat is één. En koningen heeft te maken dat we gaan regeren met hem in het duizendjarige vrederijk. Maar priester, wat was nou eigenlijk de taak van een priester in het Oude Testament? Dat was een dichterbijbrenger bij God. Hij stond tussen God en mensen in. En hij verzorgde de offers, maar hij bracht de mensen dicht bij God. En ik mogen zeggen dat onze taak ook straks wordt in het duizendjarige vrederijk. Dan is dat prachtige lied uit de bundel, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. En ik denk, broeder, zuster, we mogen elkaar daarmee bemoedigen, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid. En dan kom je natuurlijk tot een enorme aanbidding en een lofprijzing. Zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dat wordt bevestigd door het amen, oftewel zo is het en niet anders. Daar hebben mensen wel eens wat moeite mee. Ja, maar broeder, u bent nogal stellig in de dingen. Ja, waarom niet? Als de Bijbel zegt dat het zo is, dan is het ook zo. En dan moeten we daar niet aan gaan twijfelen. De Bijbel spreekt de waarheid. Nu, hij gaat verder door te zeggen, zie, en het is of dat de Heilige Geest u en mij erbij wil bepalen. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Ja, dan komt de belofte uit Handelingen 1 naar voren toe natuurlijk. Dat een wolk zich, de Heer Jezus ontrok aan de ogen van de discipelen. En dan komt de belofte dat deze Jezus, die op deze wijze is opgenomen, zal ook op dezelfde wijze terugkomen. Dat lezen we ook heel duidelijk in Zacharia 14. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan hebben we te maken met de tweede komst van de Heer Jezus. Niet met zijn eerste komst, want zijn eerste komst is dat hij de gemeente thuis haalt. Ik vind dat echt zo bijzonder. Dat je elkaar mag bemoedigen met het feit dat hij ons op komt halen. En dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Wat Paulus ook over spreekt in 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 en 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. Broeder, zuster, dat is een realiteit. En ik pleeg er ook altijd te zeggen, bij herhaling, als u het wel of niet gelooft, dat gebeurt gewoon. Omdat de Bijbel het zegt. En ik geloof wat er in de Bijbel staat, dat gaat gebeuren. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nu, bij God zijn alle dingen mogelijk. Niets is onmogelijk bij hem. Maar dat gaat gebeuren en dat gaat vooraf aan datgene wat er in het boek Openbaring vanaf hoofdstuk 4 staat beschreven. En wat bijzonder is, en er wordt wel verschillende over gedacht, dat men zegt, ja, maar we moeten, er komt een periode van grote verdrukking. En dan zegt men, ja, maar mensen zeiden, ja, maar de gemeente wordt niet voor de grote verdrukking opgenomen, maar mogelijkerwijs in de helft van de grote verdrukking, na 3,5 jaar, of aan het eind van de grote verdrukking. Nou, je hebt het van mij wel eens gehoord en dat citeer ik ook regelmatig. We hadden een broeder in de gemeente, die zei, een goede reis, ik niet. En ik denk ook, na Openbaring 4 vind je niets meer terug van de gemeente op aarde. Helemaal niets. Maar je vindt de gemeente wel in de hemel, vertegenwoordigd als het ware, door de 24 oudsten. En dan geeft die 24 oudsten, daar gaat het volgende hoofdstuk ook over. Dat is een schare die niemand tellen kon uit alle geslacht, tong, taal en natie. Dan gaat het over de gemeente die rondom de troon van God staat. Wat een geweldige toekomst, broeder, zuster. Alle stammen van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, dat gaat ook gebeuren. Lied 33 uit de bundel zegt ook, eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. En er zijn mensen die nu denken van, ja, maar we laten ons cremeren, want dan is er niks meer. Ja, dan zegt de Bijbel, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En elk mens zou weer opstaan. De gelovigen eerst, dat is de eerste opstanding. In de tweede opstanding zullen alle ongelovigen ook opstaan. Allemaal, niemand uitgezonderd. En ze zullen voor de grote witte troon komen te staan. En ze zullen hun knieën buigen voor het Lam en zijn Vader. Maar wel met de eeuwige verlorenheid. Want ze zullen niet behouden kunnen worden. En dat is heel ernstig, broeder, zuster. En daarom roept de Bijbel ons ook op. En dat wordt ook in het Oude Testament regelmatig tegen Israël gezegd. Kies dan heden wie je dienen zult. Het leven is een keuze. Je wordt iedere dag bepaald en moet je keuzes maken. En die keuze die mag zijn door genade dat je de ogen gericht houdt op de getrouwen. En dat je ja, je leven ook in zijn machtige hand geeft. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Hij is er. Vandaag. Altijd. En als je moeite hebt in je leven, of zorg, of wat dan ook maar, hij is er. Vergeet dat nooit. En soms heb je het gevoel, dat kan bij je ontstaan van, ja Heer, waar bent u eigenlijk? Lijkt de hemel wel van koper? En het lijkt wel als onze gebeden die we opzenden niet aankomen. Ze komen heus wel aan. Hij luistert. Hij is er. En vergeet dat nooit. Dat is een belofte. En die was, hij is ook altijd geweest. En dan kom je natuurlijk op een punt van, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, de Bijbel is daar ook, mag ik die even citeren, u leest dat onder andere in Deuteronomium, de geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen en de verborgen dingen zijn voor de Here. En de wereld is op zoek. En men vindt van alles uit om in het heelal door te dringen. Ach, het is zo simpel, broeder, zuster. We zijn nog niet eens 10 centimeter gevorderd in dat immense grote heelal. En dan zegt de profeet Obadja, al verhieft gij u als een arend en stelde u een nest tussen de sterren. Ik zal u vandaar neerhalen. Ja, ik ben er al. Die is, die was en die komt. De Almachtige. Nu, besluiten met de woorden waar ik ook mee ben begonnen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking, dat was wel heel duidelijk ook in die dagen, en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus. Zomaar 9 versen die ik met u mocht delen vanmorgen. En ik hoop van harte dat ik daarmee ook uw hart, dat de geest van God uw hart heeft mogen bereiken. En dat u het verlangen hebt, juist ook in deze tijd, een getuige te zijn van de Heer Jezus. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen, wat daar ook van spreekt. En dan geef ik het woord aan, dan gaan we de Heer danken en dan geef ik het woord aan Sjoukje. 490 als bezuinigd geschald is, Heer, ik leef.
Dick, doe jij niet eerst het dankgebed?
Kan ook, ja.
Ja.
Zullen we samen danken? Ik wil daarin voorgaan. Heer, we zijn dankbaar dat we een moment mochten hebben om uw woord te overdenken. En dat gaat in uw woord altijd om de persoon, de Heer Jezus. Hij is onze redder, hij is onze verlosser, hij is onze zaligmaker. Hij die is, die was en die komt. Heer, wat zijn we begenadigd dat we uw kinderen mogen zijn. We hebben het gelezen met elkaar, dat we als koningen en priesters zijn gemaakt. Een geweldige status. Maar dank u wel dat we op doorreis zijn hier op aarde. En onze eindbestemming is het Vaderhuis met de vele woningen. Vader, dank u wel voor die geweldige zegen. Dank u wel dat uw woord altijd weer duidelijk is in alles en in alle dingen. Het past zich ook niet aan, in welke tijd we dan ook leven. Maar het spreekt in iedere tijd over uw liefde en over uw trouw en over uw genade. Of u het woord 2000 jaar geleden gelezen is of nu in onze tijd zoveel verder. Het blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Want we mogen weten, Heer, ook al woelt alles hier om verandering. Bij u is geen verandering, nog schaduw van omkering. U blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dank voor deze morgen, dank voor het ontmoeten van elkaar. Dank voor wat u ons hebt gegeven, Heer. We mochten u prijzen in de liederen, we mochten het woord met elkaar openen. Dank voor die genade, we prijzen uw heerlijke naam. Amen.
Ja, hier vanmorgen bij de bidstond zijn we begonnen met de tekst uit Psalm 119, waarin staat dat uw woord voor eeuwig vaststaat en dat uw trouw is van generatie op generatie. En Heer, op grond van die trouw en op grond van onze verlossing mogen we ook vanmorgen weer de gebedspunten bij u brengen. Wil u bidden, Heer, voor Matsche, de dochter van Kobi. Ze is afgelopen donderdag naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. En ze gaat revalideren over een tijdje, maar nu kan dat nog niet, omdat ze nog niet kan staan. Heer, we willen u bidden of u haar wilt oprichten. Wilt u haar weer kracht geven? Wilt u de botten die gebroken zijn allemaal weer helen? Wilt u dicht bij haar zijn? Wil ook bidden voor Peter, haar man, voor Kobi, voor hun kinderen. Heer, we leggen het voor uw troon neer. We bidden nu ook voor Vincent. Hij heeft nieuwe medicijnen. We hopen dat hij ook aanslaan, Heer. Wilt u ook dicht bij hem zijn? Wilt u hem geduld geven en moed voor elke nieuwe dag? Wilt u ook zijn bij Kees en Maya en bij zijn broer Jonathan? Heer, we bidden u vanmorgen ook voor jonge gezinnen. Voor kinderen die opgroeien in deze wereld. Er komt zo enorm veel op hun af. En er zijn een heleboel die zo weinig zin zien in het leven. Heer, wilt u geven dat ze gaan zien wie u bent. En dat ze daardoor op u kunnen gaan vertrouwen. Ik wil u bidden ook, Heer, voor al die jongeren die deze week op donderdag de uitslag van de examens krijgen. Heer, wilt u geven dat ze rust hebben om erop te wachten en dat ze ook kunnen aanvaarden of het goed of fout is. En wilt u verder bij ze zijn. Wil u ook bidden, Heer, voor iedereen die verdriet en gemis heeft, die iets moeilijk heeft, lichamelijk of mentaal. Heer, we leggen ze bij u neer en we danken u dat u op deze aarde bent gekomen en hebt gezien wat voor leed er allemaal is, dat u dit mee hebt geleden. Heer, daarom begrijpt u ook al deze mensen. Begrijpt u ons. Heer, we danken u daarvoor. We bidden u nog voor Moussa en Esther, die zendingswerk doen in Marokko. Wilt u ook dicht bij hen zijn, Heer? U weet wat ze nodig hebben. Voor ons is het zo ver weg en een omgeving waar we geen ervaring mee hebben. Maar Heer, wilt u ze geven wat ze nodig hebben, hun gemeente ook en hun gezin. Dank u wel dat u bij ze bent. We bidden dan ook nog voor de vervolgde christenen wereldwijd. Het zijn er zoveel, Heer. We bidden ook voor het volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Het antisemitisme neemt zo toe, Heer, en we weten ook zelf niet wat we daarmee aan moeten. Maar Heer, u kunt het een halt toeroepen. En Heer, misschien is het teken van dat u snel komt, dat het allemaal weer toeneemt. Wilt u ons daar dan ook op voorbereiden? Heer, dank u wel zo voor alles. Dank u wel dat u, Heere Jezus, de Alfa en de Omega bent, het begin en het einde. En dat we daarom altijd op u mogen vertrouwen. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
We gaan ons slotlied zingen en dat is 450. En vanavond dan hebben we, zoals u hebt gehoord, de zangdienst. En ik ga dan beurtelings iets begeleiden met accordeon en met het orgel. U bent van harte uitgenodigd daarvoor. Kom zelf en neem ook anderen mee, zodat we in onze liederen de Heer ook kunnen prijzen. 450, maar voor we die twee coupletten zingen, willen we bidden om de zegen van de Heer. En ik wil u verzoeken om te gaan staan. Dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in de door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidt men en troost er op ons levend pad. Zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.